Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus, de 20e zondag afdeling. Heidelbergse Catechismus, zondag 20. Daar staat boven geschreven van God, de Heilige Geest en onze heiligmaking. En hij vraagt daarin, vraag 53, wat gelooft gij van de Heilige Geest? En hij antwoordt daarop eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Tot zover de Heidelberger. Overdenken wij wat er boven geschreven staat van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En letten op drie elementen in dit antwoord vervat. In de eerste plaats, de Heilige Geest is tezamen met de Vader en de Zoon, eeuwig God. In de tweede plaats, ook mij gegeven. En letten we in de derde plaats op de bewerker van het leven. Dus de Heilige Geest als tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig God. De Heilige Geest ook mij gegeven en de Heilige Geest als de werker en bewerker van het leven. Geliefde, als wij deze Heidelberger afdeling hebben gehoord, dan zult u bemerkt hebben dat de vragen en antwoorden weinige zijn die rechtstreeks handelen over de persoon van de Heilige Geest. Hij is de derde persoon van het goddelijk wezen. En wij bemerken daarover de andere personen meerdere vragen en artikelen handelen. Hier wordt slechts één enkel vraag met één enkel kort antwoord gewijd aan het werk van de Heilige Geest. En och, wij kunnen natuurlijk wel opmerkingen daarover maken. En vooral in deze eeuw, nu er een veelheid van geschriften verschenen is over de werk, over het werk en de persoon van de Heilige Geest. Anderzijds een groot gemis gevonden wordt aan de werkingen van de Heilige Geest. We kunnen het kort vinden, maar toch, het behoort zo bij de persoon en het werk van de Heilige Geest. En daaruit hebben ook de opstellers van de Heidelbergse Catechismus geschreven. Hij zal van zichzelf niet spreken. Maar zo wat hij gehoord en gezien zal hebben, dat zal hij spreken en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. En dat heeft ook nog een andere oorzaak. In de eerste plaats, de volgende zondagen handelen ook over de werken van Gods Heilige Geest. De kerk, de gemeenschap, de vergeving der zonden. Het zijn alles de werkingen van God de Heilige Geest. Maar ook als wij terugbladeren en we zouden denken, wat nut u de opstanding van Christus? Wat nut u de hemelvaart van Christus? Welk is uw enige troost, beide in het leven en sterven? En als wij dan deze werkingen van Gods Geest in de hele Heidelberger Catechismus volgen, van het begin af ook, welk is uw enige troost en wat is u nodig? Dan zullen wij toch hebben moeten bemerken dat eigenlijk alles handelt over het werk van God, de Heilige Geest. En daarom is het dat hier de persoon van de Heilige Geest niet zozeer in het centrum komt te staan, maar dat opstellers van de Heilige Geest als het ware gedachtig aan de woorden van Christus op een schriftuurlijke wijze over de Heilige Geest spreken. En dat zij daarin mogen spreken uit de ervaring en het geloof des harten. Want ach, laten we maar eerlijk zeggen, de werkingen van Gods Heilige Geest zijn vaak bekender dan de persoon van de Heilige Geest. Omdat het werk van de Heilige Geest is altijd een Christus verheerlijkend werk. Het is altijd een werk waarin hij niet van zichzelf spreekt, maar als de volmaker der zaligheid, de verworven, de uitgedachte en verworven zaligheid toepast aan de harten van zijn uitverkorenen. Daarom is dit eigenlijk ook zulke wonderschoon antwoord van zondag 20. Dat ze daarin zo kort en schriftuurlijk aanwijzen de persoon en het werk van de Heilige Geest. En dan staat er in tegenstelling met hetgeen de mensen vaak naar voren willen brengen, die hun eigen licht en hun eigen ervaring en hun eigen weg stellen durven tegenover de weg van Gods Geest, staat er terecht in deze vraag: wat gelooft gij van den Heilige Geest? Dus er staat nog niet in de eerste plaats, hoewel zijn werken ook niet zonder gevoel zijn, hoewel de kennis aan de werken des Heilige Geestes uit ervaring bestaan. Nochtans wil de Heidelberger ons terugbrengen tot de gedachte van de geloofservaring, opdat wij niet zouden verzinken in een leven bij onze geest, die wij dan zouden houden voor de Heilige Geest. Immers de geest des mensen onderzoekt veel de diepte des mensen en allerlei dingen. De geest des mensen is ook vervuld van allerlei gedachten, allerlei overleggingen, allerlei waarheden. En toch, uit die geest van ons mensen valt geen enkel besluit af te leiden. Uit de geest des mensen kan geen ware troost ons tegenkomen. Want die geest des mensen, die ervaring van onze geest, die is heden troostrijk en morgen bedroevend en overmorgen weer wat opbeurend. Maar dat is een menselijke geest die onderworpen is aan de ijdelheid. Een opengebroken stad zonder muur, waarin zowel geestelijke zaken als ook allerlei andere zaken worden ingeworpen. Daarom staat er geschreven: wat gelooft gij van de Heilige Geest? Namelijk, niet wat denkt gij, niet ik heb wel eens engelen om de lamp zien zweven, niet ik heb wel eens dit en dat, nee, wat gelooft gij van de Heilige Geest? Ook daar waar uw geest in ledigheid en in onvruchtbaarheid openbaar komt. Ook daar waar gij met uw menselijk en natuurlijk oog niet anders voor u ziet dan troosteloosheid en uitzichtloosheid. Heeft dan die geest des geloofs in uw harten gewerkt om te geloven dat niet u, maar de Heilige Geest, de geest van de Vader en de Zoon, dat hij het is die in u bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, dat hij de zwakheden van onze geest te hulp komt om zijn Godverheerlijkend werk in de harten te planten. Kijk, dat is zo noodzakelijk. Dat is zo opbeurend voor alle ellendigen die zeggen: maar Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Dat zij zuiver geplant worden op het fundament van het woord van God en niet meer spreken uit de Adams ervaring van hun geest, maar uit de ervaring van Gods geest door het geloof in de harten. Nu, daarom staat zo typerend hier geschreven: wat gelooft gij persoonlijk, man, vrouw, jongeling of grijzaard, meisje of kind, wat gelooft gij van de Heilige Geest? En behoort ook de leer van de Heilige Geest tot de zaak des allerheiligst geloven? En zal niemand door zijn licht kunnen opklimmen tot de kennis van God, de Heilige Geest? En zo wordt de zondaar door de ijdelberger in deze vraag afgemaand van zijn eigen geest. Afgemaand ook van het zichtbare en tastbare. En opgeleid tot de noodzakelijkheid van zulk een geloof in de Heilige Geest, waarin hij ook krachtig betoont te zijn de levenmakende en levenwekkende geest. En dan gaat de Heidelberger antwoorden, eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Dat was onze eerste gedachte, samen met de Vader en de Zoon, eeuwig God. Wat bedoelt de Heidelberger hier nu? O ja, er zijn vele stromingen die de Godheid van de Heilige Geest loochenen. Er zijn ook vele sekten die de Heilige Geest zien als een kracht van God. Anderen als een openbaring van God. En daar kunnen vele schriftuurlijke dingen tegen worden ingebracht. Namelijk dat hij goddelijke namen, goddelijke deugden, dat hem goddelijke wetenschap en kennis, dat hem een wil wordt toegeschreven. Ja, dat hij God zelf genoemd wordt. In de geschiedenis van Ananias en Safira, je hebt niet de mensen, maar God, de Heilige Geest, gelogen. De Heilige Geest spreekt, de Heilige Geest besluit, de Heilige Geest leidt. Daarin komt zijn persoonlijkheid, zijn zelfstandigheid in het woord ten volle openbaar. En wij zouden wel dat met elkander overdenken, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling van de Heidelberger. Dat is al op andere plaatsen in de Heidelberger behandeld. Dat deze enig eeuwige God drie personen in drie personen onderscheiden wordt. Zodat Athanasius beleidt dat de Vader is God, de Zoon is God en de Heilige Geest is God. Zonder dat wij nu kunnen spreken van drie goden, want samen zijn ze de ene en waarachtige God. Dat is eigenlijk al aan de orde geweest. Maar de Heidelberger wil hier de klemtoon laten vallen, eerstelijk. Dat hij tezamen, daar moet de streep onder. Tezamen. De Heidelberger wil ons hier eigenlijk niet een dogmatisch vertoog leveren, hoewel het erop lijkt. Om met allerlei teksten aan te tonen dat de Heilige Geest niet maar een kracht is, maar dat hij een waarachtig persoon is. Nee. Maar de Heilige Geest wil de kerk hierbij bepalen bij datgene dat de God, de drie enige God, hunnere zaligheid, een volkomen God is, waarin niet is eerst, nog laatst, nog begin, nog einde. Maar dat een drie enige God werkzaam is geweest, tot en over de zaligheid van zijn kerk, daar wil hij ons bij bepalen. Dat wij niet alleen zalig worden door het verkiezend welbehagen des Vaders. Ook niet alleen door het verlossend sterven en opstaan van de Heer Jezus. Ook niet alleen door het werk van de Heilige Geest. Maar dat hij tezamen met de Vader en de Zoon de eeuwige God der zaligheid is. Opdat wij daarin niet minder de Heilige Geest zouden eren dan de Vader en de Zoon. Opdat er verwondering komen in het hart van al zijn ellendigen, al zijn uitverkorenen. Ziet, welk een eeuwig wonderbaar onbegrijpelijk God. Dat een drieënig God, elk in hun orde en in hun wijze van bestaan, dat zij elk een alles hebben gegeven, zichzelf hebben dienstbaar gemaakt, om zondaren zalig te maken, om niet. Dit woord duidt aan de volkomenheid van de werken van de drie enige God. Want als wij eens een ogenblik bedenken, de Vader heeft in eeuwige liefde uitverkoren. de Zoon en in hem al zijn uitverkorenen. Met hem een eeuwig verbond opgericht dat van geen wijken en wankelen weet. De Vader heeft met hem gehouden de raad des vredes. Hij wordt wel genoemd de oorsprong van alle licht, de oorsprong van alle zijn. Daarom is zijn personele eigenschap dat hij is van zichzelf en bestaat door zichzelf. Als we eens bedenken dat de Zoon op zich genomen heeft, vrijwillig, om die partij te zijn in dat verbond, om als hoofd en middelaar des verbonds zichzelf te geven, om zichzelf over te geven, zijn rijkdom verlaten en in zwakheid van de menselijke natuur te wandelen. Als we daar ook eens aan denken, hoe hij gezegd heeft, tegen zijn Vader, ja, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik draag uw heilige wet. Hoe groot. Wie heeft de liefde des Vaders kenbaar gemaakt? De Heer Jezus Christus. Hij heeft het eeuwig hart de Gods geopenbaard. Want die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Maar nu verder, die Heilige Geest die heeft van eeuwigheid op zich genomen om te zijn de bewerker, die uitgaat van de Vader en de Zoon om het werk te voltooien, om het werk haar leven, haar glans en haar luister te geven. Wie zal nu in Christus de Vader kunnen aanschouwen? Wie zal in een rechtvaardig rechter een eeuwig liefhebbend vaderhart vinden? Wie zal er in de vernederde borg en middelaar in hem de Zonen Gods kunnen vinden? Terwijl er in zijn gedaante geen heerlijkheid en geen eer is. Wie zou kunnen komen om te aanbidden aan zijn voeten en te zeggen, denk aan mij toch in genade om uw goedheid ere te geven. Wie zou naar een beestenstal gaan om te buigen en om God te loven en te prijzen, dat hij gedacht heeft aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit zou krenken, wie? Wie van de schepselen zou daartoe komen om hem te eren voor alles wat hij gedaan heeft? Moeten wij niet zeggen het is verborgen voor onze ogen? Wij zien niet en bemerken niet. Wij hebben geen ogen en geen oren. Jezus, de man van Nazareth, zegt ons niet. De rechter van hemel en aarde doet ons niets. De eeuwige liefde van een getrouw verbonds Jehovah verbrijzelt ons niet. Wat is een bloem zonder wortel? Wat is een kunstbloem? Wat is een mens zonder ziel? Wat is dat? Dat is een lijk, zegt u. Zullen de doden hem zien? Zullen de doden hem prijzen? Zullen de overlevenden die in de kuil zijn gezonken zijn goedheid eren? Zullen degenen die bedekt zijn en dood in zonden en misdaden zich verwonderen over Gods eeuwige liefde? Nee, geliefde. Hoe wij ook in deze tijd van het fundament der zaligheid verwijderd zijn, kunt u allerwege lezen. Hoe ook de zaligheid in handen gelegd is van het schepsel dat kiest, dat neemt, dat zich geeft. Dat durft te zeggen, als gij niet komt, kan God niets doen. Het schepsel dat het hart moet openen voor de werking van de Heilige Geest. Zo is de voorstelling van deze tijd waarin wij leven. En toch, Het gaat regelrecht in tegen de waarachtigheid van het woord Gods. Dood zijnde zullen wij niet wederleven. Wij niet. Overleden zijnde zullen we niet wederop staan. Onze dood is van zulke kracht, van zulke eeuwige diepte. Er is niemand die naar God zoekt, die naar hem vraagt. 20 eeuwen christendom kunnen dat een mens niet bijbrengen. Een laagje beschaving kan een mens dat niet bijbrengen. Zijn opvoeding kan hem dat niet bijbrengen. Nee, zo staat het nu met het werk Gods des Vaders en dat onuitsprekelijke werk des Zoons. Maar nu, en daar heb je de bedoeling van de Heidelberger, dat hij nu tezamen, er staat niet dat hij gelijk of zoals de Vader, nee, dat hij nu tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Dat wij nu ook in het werk der levendmaking, ook in het ontvangen van een oog en van een hart en van een oor, niet ons kunnen of zullen of behoeven te wenden tot een kracht, niet tot een toverformule, niet tot het een of tot het ander, de allerwelsprekendste bezweerder of de allerwijste mens. Niemand. Tot geen boek, hoe groot en wijs haar inhoud mogen zijn. Nee, niet tot de allerwelsprekendste leraar. Hij zal ons niet kunnen helpen. Maar dat wij nu hebben een geest, die tezamen met Vader en Zoon eeuwig God is. En dat wij nu een God nodig hebben om ons de eeuwige liefde Gods te doen verstaan. En dat wij nu een God nodig hebben om onze ogen te openen en om onze voeten te richten op het pad des vredes. En dat wij nu een eeuwig God nodig hebben die er alles van weet. Die van de hoge hemel gekomen is, toen de Zoon opklom ten hemel, en nadat hij gezeten was aan de rechterhand des Vaders. Dat er nu een van die volzalige goddelijke eenheid van dat wezen naar beneden komt, om dat goddelijk besluit, dat goddelijk plan, dat goddelijk werk te verheerlijken hier op de aarde. Dat is het wat de Heidelberger bedoelt. Daarom zegt hij eerstelijk geliefde. Nee, niet eerstelijk ik. Niet eerstelijk ik heb ondervonden. Niet eerstelijk als ik me niet bedrieg. Niet eerstelijk, ja, ik zou wel eens willen weten. Maar eerstelijk. Wij hebben als het gaat over de geest van de Vader en de Zoon te doen met de eeuwige God. We hebben te doen met hem die alle macht heeft. We hebben te doen die de schepping levenwekkend doortrok en bearbeidde toen hij levenwekkend zweefde op de chaotische wateren. We hebben te doen met een geest die zo sterk is, dat de dikste muur, de sterkste dood, de gemeenste zonden en strik, ze is niet bestand tegen hem. Geen deur kan voor hem bestaan, geen doodgevallen zondaar kan voor hem zichzelf in zijn dood blijven handhaven. Hij is tezamen met de Vader en de Zoon, eeuwig God. En als wij mogen ervaren en geloven dat wij verloren schepselen zijn, dat wij gevangen en geboeide schepselen zijn, dan zullen we ook moeten bekennen dan kan ook alleen maar een eeuwig God mijn ogen openen, mijn dood versplinden, mijn arme ziel vertroosten, mij leiden naar de put der hoven, fonteinen van levende wateren. Dat is nu de troostrijke aanhef van dit antwoord. Eerstelijk, dat hij samen met de Vader en de Zoon eeuwig God is. En dat hij het niet aan een los geval heeft gehangen. Niet aan de prediking. Niet aan een persoon des mensen. Niet aan het indenken of goeddunken van een mens. Niet aan een kerk. Aan nergens heeft hij zulk een heil, zulk een zaligheid, zulk een raad. Hij heeft het nergens aangehangen dan aan de Heilige Geest, die waarachtig God is. Dat is troost. Troost in het onderwijs van de Heidelbergen. We hebben niet te doen met een aanradende geest. We hebben niet te doen met een verzoekende geest, die het aan de beleefdheid van het schepsel overlaat om te luisteren of niet te luisteren. Maar we hebben te doen met de geest die God is en blijft, die alle kracht ook heeft, overal omtegenwoordig, nergens in, nergens uit te sluiten. Waar hij zijn voetstappen wil zetten, daar doet hij de deuren open en hij komt binnen. En hij werkt het goddelijk leven in de ziel. Ach, dat is ook zulk een troost tegenover troosteloze van alle vleeselijke godsdienst. Johan de Heer stond dus op de begrafenis van een broer van hem, die door mijn grootvader begraven werd. Toen zei hij, toen hij de preek gehoord had, hè, daar heb hij die vervloekte leer weer. Want zijn broer werd begraven met het woord, zo ontfermt hij zich dan, diens hij wil. En hij werd zo boos. Hij zei, bij die lui is het altijd zo, zie ik staan de deur en ik trap hem open en ik kom naar binnen. Maar zegt hij, bij ons is het zo, zie ik staan de deur en ik klop. En de knop van de deur zit aan de binnenkant in ons hart. Die moeten wij openen. Zie je, dat is troosteloos. Dat is arm. Want God heeft gezegd, ik zal de koperen deuren en de ijzeren grendelen aan stukken slaan. Hij heeft gezegd, ik wil en zij zo. Dat is erg, als onze geest die knop moet opendoen. Daarom is het zulk een machtige troost voor de kerk, die het waarlijk gelooft. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja, ik en onze Vader tevens. Dat de geest der zaligheid, de toebereider, eeuwig God is met de Vader en de Zoon. Dat hij als de ware regelrecht komt uit de werkplaats, uit de raad Gods, om ons te vertellen wat hij daar gezien en gehoord heeft. Geen engel, geen mensenkind is daarbij geweest, maar de geest komt uit de eerste hand. Hij is de bezegelende getuige geweest in de raad des vredes, om ook daarin te zijn, om te komen op de maagd Maria, om te doen ontvangen uit de Heilige Geest, heeft hij op zich genomen. Nu hij komt op de aarde in zijn kerk en in de harten, om Gods werk te verheerlijken, een betere pleit te zorgen. Of advocaat is niet mogelijk. Die het durft te wagen met zijn geest, Ik bedoel nu onze geest. Die durft te draaien aan de knoppen van zijn eigen hart. Die zal bemerken dat hij de lucht ingaat, vroeg of laat. En dat het alles uit elkander best. Want er is geen leven. Er is geen verwachting en geen hoop. Buiten en zonder. De geest des levens. De geest des raads. En de geest der sterkte. Die zal, hoe druk hij zich ook openbaart. En al lijkt hij een en al geest te zijn. Hij zal in zijn geestdrift sterven. Buiten de geest van Christus. En hij zal het verliezen. Maar wel gelukzalig is hij die mag geloven. Dat hij tezamen met de Vader en de Zoon. Eeuwig God is hem. Allernoodzakelijkst tot zaligheid. Die bij de aanvang en bij de voortgang beleidt. Dat hij met alles te gronde gaat. Met alles in de dood terechtkomt. En er ook nooit meer uitkomt. Tenzij die lieve geest hem onderwijst. Hem leert en hem vertroost en verzorgt. Dit klinkt wel hard. Het klinkt wel afsnijdend. Het is het ook. Maar dat andere, dat merk je pas in de hel dat het afsnijdend is. Dat erg. Die het anderszins erop wagen durft. En die met zijn geest daartussen schuift. Dat lijkt niet hard. Maar dat komt uit als we verloren zijn. Dat hoe afsnijdend dat is. Want alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zegt de koning. Die rukt die uit. En werpt ze in het vuur. Dat is afsnijdend. Maar dit... Dit is vertroostend voor ellendigen, voor arme zondaren, voor kreupelen en lammen die aan de weg zitten met Bartimeus, waar Jezus voorbij zal gaan. Dit is troostrijk voor dwazen, die altijd weer het spoor verliezen, voor vaders en voor moeders, die ontdekken dat hun kinderen... In hun ziel en geest dezelfde verkeerde grondslag hebben dan zij. Die de verwachting leren verliezen. Maar die hun knieën buigen. Als zij naar hun bed gaan. Of anderszins. Het is niet aan de vorm direct gebonden. En die zeggen, o scheffer geest, bezoek uw kerk. Bezoek ons, bestraal ons met uw licht, bezoek onze kindertjes. O, al liggen ze nog maar in de wieg, of al zijn ze kleuters, dan gaan ze dat vragen. Heere, gij zijt toch God de Heilige Geest, tezamen met de Vader en de Zoon, eeuwig God, wilt u ze bekeren? Ze kunnen niet te jong zijn, ze kunnen niet te oud zijn. Ze kunnen niet te dom zijn, ze kunnen niet te wijs zijn. Ze kunnen niet onnozel zijn in de wieg. Maar de Heilige Geest, Heere, die is toch nergens uit te sluiten. Hij kan dat kinderhart vervullen met een hemelse blijdschap. Een eeuwige blijdschap. Zoals mijn overgrootvader, die lag op bed. En zijn vrouw ook, ze had het kindje gevoed, de baby, zo kort nog maar geboren. En terwijl hij daar wegzuste in een sluimering, kreeg hij gemeenschap met dat kind. Hemelse blijdschap door de Heilige Geest vervulde zijn ziel. En met dat kleine kind, dat babytje, daar maakte hij de Heere mee groot en gevoelde hij gemeenschap. Totdat hij zei, vrouw, kijk eens naar het kind. Kijk eens naar het kind. Toen was ze dood. Toen was het kleine hart bezweken. Door de werking van de Heilige Geest. En de oude man schreef zelf toen hij oud geworden is dat hij zich kon heugen. Het is niet te begrijpen, het is ook extraordinair. Maar dat hij zich kon heugen van zijn zuigelingen tijd af, hoe de Heilige Geest met zaligmakende werkingen zijn ziel beroerde. O, daarom is de kerk eeuwig gelukkig. Niet met een leer des mensen, maar met de openbaring Gods in het woord van de Heilige Geest. En zij pleiten op zijn eeuwig blijvend woord, Heere. Gij zijt het toch, die uw Heilige Geest in het midden van hen stelde. Gij zijt het toch, die hen rust gaf, gelijk een beest dat afgaat in de valleien. Alzo heeft hem de geest des Heeren rust gegeven. Daarom noemen wij hem God, de Heilige Geest. Niet alsof we drie goden hebben, maar dat hij tezamen met Vader en Zoon eeuwig God is en blijft. En waarachtig God is en blijft. Hier ligt de grondslag van de leer. Je kunt aangename gesteldheden hebben. Je kunt opgetrokken wezen in de derde hemel, of in de zevende hemel naar je waarneming. Je kunt zulke stapels boeken lezen of schrijven. Maar als deze leer niet recht is, dan is het niet goed. Dan kun je zeggen, ja, is dat leerstellige? Nee. Die de Heilige Geest verwerpt al samen met de Vader en de Zoon. Eeuwig God, je kan niet samen worden. Want dat is juist het ernstige. Hij wil geëerd en gevreesd worden als tezamen met Vader en Zoon God. En alle zonde zal de mensen vergeven worden, maar de zonde tegen de Heilige Geest niet. Ten andere, dat is wat anders. Dat is wat anders. Ach, dat onderwijs van de Heidelberger is zo kostelijk. Als de Heilige Geest onze ogen daarop richt en ons iets doet ervaren van de gemeenschap met de opstellers, hoe ze daar gezeten hebben om deze catechismes op te stellen, dan voel je innerlijk hoe dat zo gegaan is. Hoe dat ze door het woord en de geest een blik hebben mogen slaan op de hoge hemel. Waar die geest van is af en nederdalende op die drie eeuwige God, die zeer hoog woont. Maar ook, hoe ze dan als in een enkel woord, want zij hebben geen woorden ook, om de hoogheid des geestes te omschrijven, dan zien ze elkander aan. Twee jonge mensen, 26 en 28 jaren ongeveer. Ze zien elkander aan. Ten andere, dat is wat anders. Ten andere, dat is al zo'n troostrijk woord. Ten andere, dat is de brug, dat is de verticale lijn van God naar dat gans andere. Dat andere, dat is met recht een belijdenis. God is een geest, wij zijn vlees. God is een onzienlijk wezen, wij zijn stofwormen. God is groot, hij is onbegrijpelijk, hoog in zijn majesteit. Wij zijn minder dan niet en ijdelheid met recht. Ten andere, nu gaat het over iets heel anders. Nu gaat het erover dat die eeuwig groot en hoge God bemoeienissen wilde hebben met die lage, diep gezonken, verloren, gevallen mensenkinderen. Die dood zijn in de zonden en in de misdaden. Mensen die zo geheel anders zijn dan God. Die niet in zijn voetstappen wilde wandelen. Die zijn beeld zelfs verworpen hebben en veracht en verloren. een tegenstelling zo groot en onuitsprekelijk diep, dat het een breuk is die dodelijk is, en een krankheid die dodelijk is van de dochter van Sion. Hij, de eeuwig grote God, zei, de doodgevallene, vijandig dood, zij, de schapen zijn er wijde, mensen. Zij waarvan Abraham zegt, ik onderwind mij om tot u te spreken, hoewel ik stof en as ben. Warmen, die aan de weg tevoorschijn komen, die alleen schijnen bestemd om verbrijzeld te worden door het rad en het wiel van de tijd. Ten andere, wat groot is dat. Niet alleen een belijdenis van God, zoals hij zich openbaart in zijn woord naar zijn goddelijke personen, maar ook een bekentenis ten andere, om de blik van de hoge majesteit te mogen slaan naar de laagste goot, naar de laagste plaats, naar de mestvaalt en de vuilnisbelt, waarop we als afval terecht zijn gekomen, en waar we liggen te ontbinden, en waar we een ondraaglijke stank verspreiden, waar het ongedierte rondwaart, waar alles gedoemd is te verteren. Ten andere, ja, hier gaat het over de kerk. De kerk waar tegen God zegt aan oude rotssteen waaruit gij gehouden zijt, en de wormput waaruit gij genomen zijt. Ten andere, dat hij ook mij gegeven is, dat was onze tweede gedachte, ook mij gegeven is. U zegt, ja, is dat niet wat persoonlijk? Nee, dat is wel persoonlijk, maar dat is hier wel op zijn plaats. De geest is toch gegeven aan de kerk, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Ja, maar de ouden zullen dromen dromen. En de jongelingen zullen gezichten zien. En de jonge dochters zullen profeteren. Hij zal uitgieten op zijn kerk. Maar in de uitstorting van de geest op zijn kerk ligt opgesloten de schenking van zijn geest in de lidmaten in het bijzonder. Juist omdat hij zijn geest heeft gegeven aan zijn kerk, zal hij ook zijn geest verheerlijken in de harten. En dan staat er dat hij ook mij gegeven is. Welk een wonder. Dat is met recht iets anders. Dat klinkt met recht op uit de diepte van een verloren mensenkind. Van een geestelijk dood mensenkind, van nature dan. Van een geesteloos mensenkind. Van een mensenkind die in zijn ziel en geest geen materiaal kon vinden om een ladder op te richten welke opperste in de hemel reikte. Een mensenkind die moet bekennen dat hij geheel en al uit de aarde aards is, dat hij vleeselijk is, verkocht onder de zonde. Zulke mensenkind gaat hier beleiden dat hij ook mij gegeven is, persoonlijk, gelijk ook het woord getuigenis geeft. Die geest getuigt met onze geest. Die geest geeft macht om kinderen Gods te noemen, die in zijn naam geloven. Die geest doet persoonlijk getuigen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Die geest getuigt
dat de enige gerechtigheid van die borgen middelen mijn gerechtigheid is. Die geest getuig in het kruis zal ik eeuwig roepen. Dat is onze geest niet. Dat is het getuigenis van de Heilige Geest met onze geest. Maar hij is één. En geen wet zal mij verdoemen. Christus stierf de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven. Heeft gena voor mij verworven. Ben van dood en zonde vrij. Heb je dat wel eens gezongen? Hartelijk gezongen. Al is datzelfde versje niet, dat hoeft niet. Maar naar de inhoud. En geen wet zal mij verdoemen. Christus stierf de vloek voor mij. Heeft gena van mij verworven. Alles gedaan. Ik ben van dood en zonde vrij. Terwijl de duivel zegt je stikt erin. En het hart hem aanklaar. Ik ben van dood en zonde vrij. Wat gelooft gij van de Heilige Geest. Dat hij ook mij gegeven is. Kinderen, daar mag je naar vragen en naar onderzoeken. Wat hebben wij aan een opgezwiepte mensenmassa. Die zogenaamd in de geest is. Hoe groot en wonderbaar ook. Dat het lichaam de geest ontvangen heeft op de Pinksterdag. Als gij er als een dode teen aan bungelt. Wat geeft het u? Zie eens, ook mij gegeven. Want al geeft de Heere God, al zou hij zijn geest aan alle mensen geven. En niet mij. Ik bleef daar liggen, op de vuilnisbelt, totdat er de brand in gestoken zou worden. En ik te gronde zou gaan. Daarom ook mij gegeven. Want denk eraan, toen gij gedoopt werd. Toen is niet ik, niet u. Maar toen zijn Gods verbondsbelofte verzegeld. Toen is zijn eeuwige raad verzegeld. Toen is verzegeld dat de Heilige Geest bij ons woonde en ons tot lidmaten van Christus heilige wil. Ons toe-eigenen hetgeen in hem is, dat hebben wij nodig. Daarom, gij zult toch niet kunnen rusten in een algemene waarheid. In een algemeen getuigen van de Heilige Geest dat hij met de Vader en de Zoon God is. Dat hij op het Pinksterfeest is uitgestort over allen. En het huis vervulde waar ze zaten. Waar bent u? Daarom is het zo troostrijk. Om met apostel te getuigen. Die ook. In onze harten geschenen heeft, om te geven, verlichte ogen des verstands. Hij is ook mij gegeven. Dat is ook de sprake der verwondering. Dat is de sprake van de in zichzelf geesteloze, de in zichzelf hopeloze. Ook mij, ook dat nog met andere woorden. Het was eigenlijk te groot. Dat die wind des geestes op die dode akker zou komen. Die dode akker. In het natuurlijk is het nog zo. Dan in de wintertijd dan ligt die akker daar verstorven. In de greep der vos. Maar uw lentewind langs dorre hagen. En alle twijgen botten uit. En in de zoele zonnedagen zijn zij van vogelen liederen luid. Zo is het in de natuur nog. Maar uw geest, langs de dorre akker, verstorven in de dood.
En dat hij nou juist naar zulke dorre akker wil zien. Daar wil waaien uit het zoele zuiden. En uit het zuivere noorden. Daar zijn milde regen op wil doen druppelen. Dat zal ons hier in beginsel straks ook eeuwig God de Heilige Geest doen aanbidden in volkomenheid. Omdat hij ons op het oog wilde hebben. Terwijl wij hem niet op het oog hadden. Opdat ten laatste de werker van het leven, de Heilige Geest, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Mens kan wel zeggen ja dit en ja dat. En de mens kan wel bezig blijven in een voorbereidend werk zoals hij dat noemt. En de mens kan dagen en nachten vertellen uit zijn belevingen wat hij allemaal heeft. Maar dit woord. Want als er dan in al die druiven geen most gevonden wordt, namelijk die in de Zoon Gods gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. Dan zijn het voorbereidende werkzaamheden voor de rampzaligheid. Wat heb je dan al die dingen? Je hoeft je echt nou niet zo naar te staan. Want dan krijg je een tekening van de weg, van dit en van dat en van waarheden. Nee, kijk hier nou eens hoe zuiver de Heidelberger het komt te noemen. Het eigen werk Gods, dat hij mij ook gegeven is, waartoe? Om van mij een ander mens te maken? Och, het is aanvechtbaar. Om van mij een bekeerd mens te maken, een gelovig mens, opdat hij van mij maken een christen, opdat hij mij in het lidmatenboek. Nee, een godzalig, een heilig, ach. Daar staat de mens naar, hè. De mens staat er naar, die wil weten. Hij wil zwart op wit, zoals hij dat noemt, begrijp. En velen ook onder ons, die zeggen, ja, maar een mens moet het toch weten. Ja, wat weten? Ik kan daar nooit goed inkomen. Mens moet toch weten wat, ja, dat het goed met hem afloopt, dat hij bekeerd is, dat hij naar de hemel gaat. Dan heb ik altijd gezegd, daar is helemaal geen moeite bij, dat is helemaal geen grond van de zaligheid. Helemaal niet. Dat hangt echt niet aan uw wetenschap af. Echt niet hoor. Want wat zoekt de mens dan? Wat bedoelt hij dan uiteindelijk? En wat bedoelt nou Gods geest? Gods geest bedoelt om Christus te verheerlijken. En om de Vader in het woord te aanbidden en de Zoon aan het kruis doorboord. Dat is het werk des geestes. Het werk des geestes is, die wil weten, eer hij gelooft, schreef eens een Duits mysticus, die kan nooit tot het ware weten. Men zou het willen weten en dan gelooft hij. Dat is onzin. Want de ware wetenschap vloeit uit de door de Heilige Geest gewerkte geloof. Houd toch die twee bronnen eens uit elkander. Want de ene bron die is nooit anders dan twijfel, dan niet weten, dan geesteloosheid. Noem maar op. Nou moet je die bron niet proberen te laten zijn, toch nog een beetje een geestelijke bron. Waar je zo wat waarheden en teksten doorheen draait, om het een ander kleurtje te geven. Onze springader is vervloekt. Onze bakken zijn gebroken, die houden geen water des geestes meer. Kijk, en daartegenover staat nu dat andere werk. Dat andere werk. Dat hij mij door een waar geloof, wil zeggen niet door een inbeelding, niet door een schim, niet door een soort, ja, hoe moet ik het zeggen, een soort psychisch verklaarbare strohalmgreep. Want de mens moet toch iets hebben om zich mee te troosten, al is het maar lauwe palingboer. Hij moet wat hebben. Nee, door een waar geloof. Hij werkt ook alleen maar een waar geloof. De Heilige Geest werkt geen vals geloof. Opdat hij mij door een waar geloof, Christus en al zijn weldaden, deelachtig maken. Zie je? Hier krijg je de zuivere lijn en tenslotte ook tegelijkertijd de afsnijding voor alle aangekomen bevestigde mensen. Want er staat maken in de aanvoegende wijs. Dat hij mij, maar toch door een waar geloof, Christus. De mate, de hoeveelheid, de kracht, de sterkte, die is hier niet bepalend. Maar wel het innerlijk, het merg van dat werk des geestes. Dat het bij de allerkleinste, om daar nu is, dat is te gebruiken, dat woord hoewel ik er niet van hou. Het werk des geestes is toch gericht naar hem toe. Want hij neemt het uit het zijne en maakt het hun deel achter. Dat wil ook zeggen, al heb je nou een hele levensgeschiedenis met wonderbaarlijke dingen. En je hebt niet de Heere Jezus Christus en hij heeft u niet. En dat gij geen belang bij hem hebt, bij die enige persoon. Ja, dan kun je niet zeggen, de Heilige Geest ook mij gegeven. Ik weet wel, het is ook de Heilige Geest die de onrust in ons hart tevoorschijn roept. Niet dat hij de onrust is, maar ze onze onrust openbaart, onze ledigheid. Maar waar doet hij dat om? Waar werkt hij voor? Toch alleen om ons te doen rusten in hem, die dierbare borg en middelaar. Hij doet dat ons niet om toch tot we 80 jaar zijn. Dat kun je toch nooit zeggen dat het doel van de Heilige Geest is om te zeggen, als het is waar zou mogen geweest zijn, of als het is komen mocht te gebeuren, en misschien. Dat is voor de godsdienstige mensen een vrucht van het werk des geestes. Een vrucht van het werk des geestes. Als u dat zegt 10, 20, 30 keer, als het waar is hoor. Als het waar is. Maar vergeet niet, dan heb je het over je eigen geest en over je eigen gebroken bakken. Want het werk van de geest is waar. Dat is waar. En dat, wat is het bewijs daarvan? Omdat het altijd heen leidt om de cirkel Christus. Omdat het altijd uitdrijft. Lieve borg, ontferm u over mij. Omdat het altijd betrekking geeft naar hem. Die dierbare en noodzakelijke borg en middelaar. Omdat hij altijd onze recht doet verstaan. Buiten hem ben ik verloren. Dat hij ons dat hartelijk doet beamen. Maar met en in hem, waar hij mij van de Vader wordt toegerekend en geschonken. Al kan ik het niet geloven. Al kan ik het niet bezien. Maar daar zal het geen misschientje. Daar zal het eeuwig zijn. Ik wil. En gij zult. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Daarom is de voorrecht als de Heer ons dat speelgoed waar we eigenlijk altijd maar mee bezig zijn. Vooral in bepaalde kringen. Altijd zijn ze met een beertje, met een poppetje en weet ik wat aan het spelen. Dan zeg je wel eens, dat schijnen die mensen bijzonder belangrijk te vinden. Dat ze van de week nog eens een indrukje hierover gehad hebben en daar. Ik heb echt niet veel indrukken. Dat is er nog wel eens kennelijk een ogenblik hier en daar. Ja, dan zeg ik ja. Tuurlijk, dat is aangenaam misschien. Maar het aangenaamste is toch om een indruk te mogen ontvangen. Ziet hoe groot de liefde dat de Vader gegeven heeft. Dat hij zijn lieve Zoon gegeven heeft. Dat is toch veel meer. Dat is toch veel groter. Dat is alles. Daar zegt David van, daar wijkt mijn ziel. Met een verwonderend oog. We hopen voor de Heere wil volgende week te besluiten. Mijn leven en welzijn. Maar ik hoop dat ook u, mijn oog, bij aan, bij voortgang. Ook daar waar het schijnt alsof ze door de staar bedekt zijn en er een vlies op het oog zit. Om toch bij de voordeur met loodestein te begeven, trek ons hart tot u naar boven, dat u eeuwig lieve loven. Want zonder einde geeft uw lof, Jezus, ons de rijkste stof. Amen.